Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwen houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 143ste psalm, ook psalm 143, en daarvan het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En wat er verder volgt in het 10e vers van de 143ste psalm. Plaatsen we ons leven allereerst voor de spiegel van Gods heilige wet, om vervolgens met elkaar te zingen uit de 25e psalm. Het 4e vers: Zeren goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Vers 4 van 25. Vervolgens lezen we verder in de brief van apostel Paulus aan de gemeente in Korinthe, de eerste zendbrief uit het 12e hoofdstuk. De versen 1 tot en met 27. De schriftlezing 1 Korinthe 12, vers 1 tot en met vers 27.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Bedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heilde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onwetende zijt. Gij weet dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heen getrokken, nadat gij geleid bent. Daarom maak ik u bekend, dat niemand die door een geest God spreekt, Jezus een vervloeking noemt. En niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn, dan door de Heilige Geest. En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest. En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere. En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, die alles in allen werkt. Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des geestes gegeven, tot het geen oorbaar is. Want deze wordt door de geest gegeven het woord der wijsheid. En een ander het woord der kennis door diezelfde geest. En een ander het geloof door eenzelfde geest. en een ander de gaven der gezondmakingen door dezelfde geest, en een ander de werkingen der krachten, en een ander profetie, en een ander onderscheidingen der geesten, en een ander menigerlei talen, en een ander uitlegging der talen. Doch deze dingen allen werkt één en dezelfde geest, delende aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs hij wil. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt, het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrijen, en wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden. Indien de voet zeide, terwijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet. Is die daarom dan niet van het lichaam? En indien het oor zeide, terwijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet. Is daarom niet van het lichaam? Waar het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Waar het gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden gezet, en iegelijk van dezelfde, in het lichaam gelijk hij gewild heeft. Waren zij allen maar één lid, waar zou het lichaam zijn? Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar één lichaam. En het oog kan niet zeggen tot de hand, ik heb u niet van nodig, of wederom het hoofd tot de voeten, ik heb u niet van nodig. Ja, veel eer de leden die ondunken de zwakste des lichaams te zijn, die zijn nodig. En die ondunken de minste eerlijke leden des lichaams te zijn, dezelfde doen wij overvloediger eer aan. En onze onsierlijke leden hebben overvloediger versiering. Doch onze sierlijke hebben het niet van nodig, maar God heeft het lichaam al zo samengevoegd, gevende overvloedigere eer aan hetgeen dezelfde gebrek heeft, opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg zouden dragen. En het zij dat één lid leidt, zo leiden al de leden mede. Het zij dat één lid verheerlijk wordt, zo verblijden zich al de leden mede. En gij lieden zijt het lichaam van Christus en leden in het bijzonder.
In de prediking vanmorgen staat het gehele gedeelte centraal wat we net met elkaar hebben gelezen. Dus vers 1 tot en met 27. We willen met elkaar gaan zingen uit de 72e psalm, het 3e en het 9e vers. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht ten licht zal wezen. En ook het 9e vers, de stedelingen zullen bloeien. 3 en 9 van de 72e psalm, en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven.
Thank you.
Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 68ste psalm en daarvan vers 9. De kerker werd u buiten, o Heer, gij zaagt uw strijd bekronen met gaven tot der mensen troost. Vers 9 van 68, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, als er een jong boompje wordt geplant, is zo'n boompje nog heel kwetsbaar. En dat boompje, dat moet goed worden verzorgd. Dat vraagt intensieve arbeid. Het heeft water nodig. Het moet worden gesnoeid. De wortels moeten immers dieper de grond ingaan. Dat jonge boompje, dat heeft voeding nodig, juist met het doel dat die boom tot groei en tot volle bloei mag komen. Als je kijkt naar zo'n boom, kun je daarvan onder de indruk zijn. Geen blad aan die boom is immers gelijk. En al die bladeren, groot en klein, met allerlei vormen en allerlei kleuren, ze zijn allen verschillend. Toch zijn ze allemaal van diezelfde boom. En al die bladeren die zitten weer vast aan de takken die verbonden zijn aan die ene stam. En zo is het ook in het Koninkrijk van God. De gelovigen in de gemeente van Korinthe, die zijn als het ware als die bladeren van een boom. Allen verschillend, maar door een waar geloof verbonden aan diezelfde stam Jezus Christus. Uit hem trekken ze de levenssappen. Maar nu dient die boom wel goede verzorging te ontvangen. Om te kunnen groeien en om te kunnen bloeien. En daarvoor dient nou uiteindelijk ook al het werk in het midden van de gemeente. En Paulus die wijst in dit hoofdstuk in 1 Korinthe 12 dan ook op het belang van het gemeentelijke opbouwwerk. En dat brengt ons bij ons tekstgedeelte. Als thema zetten we boven de prediking het opbouwwerk in de gemeente. Drie vragen. De eerste vraag: wat leert de geest? De tweede vraag: wat geeft de geest? En de derde vraag: wat creëert de geest? Het opbouwwerk in de gemeente. Wat leert de geest? Wat geeft de geest? En wat creëert de geest? Onderwijs is telkens nodig. Ja, ook voor de gemeente des Heren. Onderwijs in de schriften, onderwijs in de weg die God gaat met zijn volk. Maar ook onderwijs wat betreft de weldaden die de Heere uitdeelt. Onderwijs aangaande de wil van God. Want de gemeente die mag niet dom of eenkennig worden gehouden. Stel je maar voor, jongens en meisjes, als jouw moeder je elke dag boontjes met een gehaktbal voorzet. 7 dagen lang hetzelfde. Nooit wat anders. Maar dat kan nooit goed zijn. Eenzijdige voeding is immers slecht voor de gezondheid. Dat kan zelfs leiden tot bloedarmoede. Het eten moet gevarieerd zijn. En dat geldt nu ook, wijst Paulus op, voor de gemeente. Het zou niet goed zijn als we altijd hetzelfde zouden zeggen. Het zou leiden tot geestelijke bloedarmoede, met alle gevolgen van dien. Er valt nog zoveel te leren. En dan wijst Paulus hierop. Want hij begint in vers 1, als hij zegt: en van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onwetende zijt. Wil ik niet dat gij onwetende zijt. Die uitdrukking, ik wil niet dat gij onwetende zijt, komt 6 keer voor in de brieven van Paulus. Hij zegt dat als het gaat over zijn verlangen om de gemeente van Rome te bezoeken, dan lezen we dat in Romeinen 1 in de 13e vers. Doch ik wil niet dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen. Hij zegt datzelfde als het gaat over de toekomst van Israël. In Romeinen 11. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij. Hij wees erop, vlak voor dit hoofdstuk in 1 Korinthe 10, vers 1, als het daar ging om de geschiedenis van Israël tot waarschuwing. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt. In 2 Korinthe 1 wijst hij er ook op, in het 8e vers. En dan gaat het over de verdrukking die een christen kan overkomen. Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking die ons in Azië is overkomen. En in 1 Thessalonicenzen 4, het 13e vers, wijst hij erop in het licht van de wederkomst. Als hij daar zegt, ik wil niet dat gij onwetende zijt. Dan gaat het over de wederkomst van Christus. En dan hier in 1 Korinthe 12 over de werking van Gods geest. De gemeente die moet dus op de hoogte zijn van de geestelijke gaven, uitingen en werkingen van de Heilige Geest. Het is nodig om die geestesgaven, om die te herkennen, te leren kennen en te gebruiken. Er zijn al heel wat onderwerpen die Paulus in deze brief heeft behandeld. Waarschuwing tegen verdeeldheid. Waarschuwing tegen hoogmoed, hoofdstuk 4. De waarschuwing tegen zedeloosheid, hoofdstuk 5 en 6. Onderwijs aangaande het huwelijk, hoofdstuk 7. Het eten van offervlees, hoofdstuk 8. Over het avondmaal, hoofdstuk 10 en 11. Over de plaats van de vrouw. Maar er is meer dat speelt in Korinthe. Onder andere dus over de gaven van de geest. Want hoe zit dat nou met die gaven? Wie krijgen nou die gaven? Wat houden die in? Wat werken ze uit? Ja, daarover waren in Korinthe de meningen verdeeld. Er was oneenigheid ontstaan over de verscheidenheid van de geestelijke gaven en bedieningen die in Korinthe voorkwamen. En de Korintiërs hebben Paulus daarover geschreven. En voor de apostel is dit onderwerp nu zo belangrijk dat hij er 3 hoofdstukken aan besteedt. 12, 13 en 14. Er is geen onderwerp in deze brief dat zoveel aandacht krijgt als het onderwerp van die gaven van de geest. De geestelijke gaven. Waarvoor in het Grieks in tegenstelling tot in het Nederlands 2 woorden worden gebruikt, pneumatico en charismata. Gaven. Een charismatisch iemand is dus iemand die veel gaven heeft ontvangen. En in Korinthe lopen er nou heel wat van die charismatische personen rond. Dat gaf onrust. Dat gaf spanning. Want niet iedereen had van die charismata, van die geestelijke gaven, evenveel ontvangen. Sommigen waren overgeestelijk. En die beriepen zich erop dat ze zo charismatisch waren. Het kon voor hen niet bijzonder genoeg. Het gevoel en beleving was voor hen bepalend. En ze wilden allerlei bijzondere meningen wilden ze meemaken. En ze menen daarbij dat zij ook meer waren dan hen die deze charismata niet hadden. Zij namen hen de maat omdat zij zoveel van de gaven van de geest hadden. En ze hielden die charismata voor zichzelf. En zetten die niet in voor de opbouw van de gemeente. En het is om die reden dat Paulus in deze hoofdstuk, in deze hoofdstukken er zo de nadruk op legt dat die gaven van Gods geest er zijn om de gemeente te stichten. Niemand ontvangt die gaven, die charismata, voor zichzelf. Die geestelijke gaven die iemand ontvangt, die zijn nou bedoeld tot geestelijke opbouw van elkaar. En juist tegen deze achtergrond van die overdreven geestelijke charismatische personen in Korinthe, benadrukt Paulus nu allereerst het eerste en het voornaamste werk van Gods geest. Want wat is nou een leven uit de geest? Wanneer is iemand nu werkelijk charismatisch? En waaraan herken je nou iemand die de gaven van de geest bezit? Paulus schrijft het. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest God spreekt, Jezus een vervloeking noemt. En niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. Die gaven van de geest en het spreken door de geest wordt niet allereerst gekenmerkt door iets opzwepends. Iets meeslepends, door veel geschreeuw, door een boel theater, of door het inspelen op het gevoel. De kenmerkende en beslissende uiting van de Heilige Geest ligt hierin dat de Heilige Geest de ogen gaat openen voor Jezus de Christus. Het hart gaat openen voor Jezus de zaligmaker. De mond gaat openen, opdat wordt beleden dat Jezus de Heere is. Dat doet Gods geest, Christus Jezus verheerlijken in een zondaarshart. En hij leert je zeggen dat Jezus is de Heere. Letterlijk staat er de Kyrios. In alle eenvoud en met eerbied gesproken, de baas, de meester in je leven. Ja, dat de Heere Jezus Christus het voor het zeggen krijgt in je leven. De Heilige Geest die steekt daartoe heel dat eigen gereide en hoogmoedige bestaan van een mens in brand. Want Gods Geest gaat ontdekken aan zonde. En Gods Geest gaat overtuigen van zonde. En de Heilige Geest neemt alles van u af wat u zelf had opgebouwd en waar je zelf zo trots op bent. De Heilige Geest maakt zondaar voor God. Dat alles van ons mensen eraan moet. En dat overal een streep door komt te staan. En dat de schellen je van de ogen vallen en dat je het gaat verstaan. Ik kan voor God niet bestaan. Ik sta bij God in de schuld. Ik ben onrein. Bevlekt, bevuild met vele zonden. Die Heilige Geest die brengt op de grond. Omdat je als een schuldverslagene gaat leren roepen om genade. En hij neemt alles van u af. Omdat je in jezelf niets meer hebt om je op te kunnen beroepen. En dat er niet meer iets is dat je kan zeggen, kijk mij nou eens en dit heb ik nog en dat kan ik nog en dat bezit ik nog. Als de Heilige Geest gaat werken, dan ga je je dwaasheid zien, je leegheid en je armoede. Maar het is diezelfde Geest van God die je dan als het ware op zijn vleugels draagt en je legt in de armen van Christus. En dat je Christus krijgt te zien. En dat is toch het grootst en ook het rijkst. Als de ogen van de ziel voor hem mogen opengaan. Dat de Heere Jezus zoveel betekenis voor je krijgt. Dat je niet meer bij hem vandaan kan blijven. Dat je altijd in zijn nabijheid wilt verkeren. Dat het verlangen van je hart is. Om elke dag weer meer van de Heere Jezus te mogen zien. En meer van hem te leren. En hem beter te mogen leren kennen. Kijk, daaraan herken je nou een geestelijk mens. Die is vol van de Heere Jezus Christus. Ja, zo zegt de apostel hier, dat zo'n een het gaat uitroepen, Jezus is Heere. Dat is een hele diepe uiting van het geloof. Dat was de aloude belijdenis in de vroegchristelijke kerk. Maar daarmee wordt nu ook het wezenlijke van het christelijke geloof onder woorden gebracht. Daarmee wordt uitgesproken dat Jezus Christus de hoogverhevene is. Hij die het waard is om aanbeden en gehoorzaam te worden. En dan moet u bedenken dat in die dagen de Romeinse keizer zich liet aanroepen als Curios. Zijn onderdanen moesten hem volgen en hem gehoorzamen. Maar een christen heeft een andere Curios. Jezus is zijn Heer. Jezus is zijn meester. En wie door Gods geest wordt geleid, zal niemand anders boven zich dulden als Jezus alleen. En die zal niet zeggen, Jezus is een vervloeking. Dat wil zeggen, weg met Jezus. Ban hem uit mijn leven. Met hem wil ik niets te maken hebben. Ja, zo deden de Joden wel. Voor hen is Jezus een vloek. En wie wilde blijven horen bij de synagoge in Korinthe, die moest Jezus ook een vloek noemen. Dat gebeurt trouwens nog steeds onder de orthodoxe Joden. Ik sprak vorige week een man die evangelisatiewerk verricht in Israël. En hij had een groep rabbijnen bij zich in huis gehad. En ze hadden hem scherp ondervraagd over het geloof in de Heer Jezus. En ze hadden in huis ook op de grond gespuugd. En ze hadden hem eigenlijk gedwongen om het gebouw te gaan sluiten waar hij zijn werk deed. En ze spraken buiten een vloek uit over dat gebouw. Jezus een vervloeking. Zoals het bij de Joden in Korinthe. En voor een orthodoxe Jood is Jezus nog steeds een vervloekte. Zo deden die heidenen ook. Voor hen is Jezus ook een vloek, want zij hadden de keizer als hun heer, als hun curios. Maar, en daarbij is Paulus nu als eerst op, als Gods geest gaat werken, dan ga je wat anders belijden. Jezus is Heer. Dat is het eerste en het voornaamste wat de Heilige Geest doet. Hij leert ons buigen voor de Heere Jezus, opdat we hem leren erkennen als degene die boven ons staat. Die het voor het zeggen heeft in ons leven. En daaraan herken je nou ook het werk van Gods geest. En het heeft geen nut om te spreken over de gaven en de vruchten van de geest als dit eerste er niet is. Want wat kun je nou eigenlijk zeggen over Gods geest? Als je hem niet persoonlijk, als je hebt leren kennen in zijn werking, dat hij je heeft leren zeggen dat Jezus de zaligmaker is. Hoe ligt dat nou in jouw leven? Hoe hebt u dat nou? Kunt u al zeggen in uw hart, Jezus is Heer? Is dat de belijdenis die er leeft op de bodem van je ziel? Heeft de Heilige Geest u al zo zondaar gemaakt voor God, zodat u aangewezen raakt op dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus? Heb je al leren zien dat niets van jezelf voor God kan bestaan, zodat je het bloed van de Heere Jezus Christus nodig kreeg? Want de Heilige Geest zet altijd weer Christus centraal. En dat is ook de kern van het opbouwwerk in de gemeente. Dat richt zich altijd weer op de Heere Jezus Christus. Dan gaat het niet in de eerste plaats om bijzondere uiting of indrukwekkende gebeurtenissen, maar om het eenvoudige geloof, waardoor een zondaar heeft leren uitgaan tot de Heere Jezus Christus. Misschien wel die bevende en die vrezende geloofshand heeft mogen leggen op het Lam van God. Die Geest van God legt dus getuigenis af van Christus. Dat is hetgeen wat de Geest leert. Dat is die eerste vraag. Dan komen we ook bij onze tweede vraag. Wat de Geest geeft. Want in de versen 4 tot en met 11 gaat het dan vervolgens over de verschillende gaven van de Geest. En al die gaven komen nou uit dezelfde bron. Je zou kunnen zeggen, ze hebben dezelfde oorsprong. Dezelfde werkmeester. Al die geestesgaven komen van God. Hij is de gever. Het zijn dus ook genadegaven. Maar die Geest van God werkt geen uniformiteit. Wat is opvallend, dat in de versen 4, 5 en 6 steeds dat woordje verscheidenheid terugkomt. Dat is ook een kernwoord. Niet iedereen krijgt evenveel en niet iedereen krijgt dus hetzelfde. Elk gemeentelid heeft wel iets dat speciaal aan hem of aan haar is. Niet iedereen heeft hetzelfde gekregen. En al die verschillende gaven bij elkaar zijn nu tezamen bedoeld tot opbouw van de gemeente. Want die geestesgaven zijn niet bedoeld om er zelf iets mee te worden, maar ze worden ontvangen om een ander mee te dienen. Vers 7. Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des geestes gegeven tot hetgeen dat oorbaar is. Het zijn gaven die je dus krijgt tot opbouw en tot uitbreiding van de gemeente. Het is als het ware het gereedschap wat de Heilige Geest uitdeelt om de taak in de gemeente te kunnen verrichten. Maar het zijn geen speeltjes om aan te tonen dat je zelf zo geestelijk bent. God geeft dit gereedschap opdat mensen worden toegerust voor de taak die ze krijgen bij het opbouwwerk van de gemeente. De een als ambtsdrager, een ander als zondagsschooljuf, kan een verenigingsleider zijn, maar het wordt ontvangen om uiteindelijk daarmee de ander te dienen. Dat is het doel van die gave van de Heilige Geest. Dat leden van het lichaam van Christus, we komen daar straks nog op terug, dat leden van het lichaam van Christus elkaar helpen. En die geschonken gaven gebruiken, zodat het lichaam gaat groeien. Met het beeld van het begin, dat die boom groter mag worden, doordat er nieuwe bekeerlingen bij mogen komen. En dat die boom sterker gaat worden, doordat de gemeente dichter bij Christus gaat leven. En dan noemt Paulus in de versen 8 tot en met 11, noemt hij daar maar liefst 9 van die gaven, van die charismata. Kunnen ze zo meelezen? Als hij spreekt over het woord der wijsheid, dat is in vers 8. Het woord der kennis. Het geloof, vers 9. De gave der gezondmaking. Werkingen der krachten. Profetie. Onderscheidingen der geesten. Menigerlei talen. En uitlegging der talen. 9 geestesgaven. Die we kunnen plaatsen tegenover de 9-voudige vrucht van Gods geest in Galaten 5. De vrucht van de geest, hoe je als christen bent, de gezindheid van een christen, karakter ervan, hoe je gaat lijken op Christus. En hier de gaven van de geest, zichtbaar hoe we ons werk doen in de gemeente. En al die gaven die dienen nou om die ene boom tot volle bloei en tot volle groei te brengen. En daarom is ook onderwijs in die geestesgaven noodzakelijk. Eerlijk is eerlijk. Toen ik aan het gedeelte begon aan het begin van de week, voelde ik me er wat verlegen mee. En misschien voelt u zich er ook wel wat verlegen mee. Binnen de geïnformeerde gezinten hebben we toch zo wat onze aarzelingen als er zoveel aandacht wordt gevraagd voor die bijzondere geestesgaven. Toch mogen we 1 Korinthe 12 niet zomaar aan de kant schuiven omdat wij er geen raad mee weten. Dit staat ook in Gods woord. En het is nodig om dit onderwijs tot ons te nemen en ons ervoor open te stellen wat de geest ons wil geven. Want die geestesgaven, die zijn tot zegen voor de kerk. Bedoeld tot groei en tot bloei. Die geestesgaven, die willen brengen tot groei in de diepte. Opdat de zonden al meer worden gezien. Tot groei ook in de hoogte. Om naar de Heere Jezus Christus toe te groeien. En tot groei in de breedte, opdat mensen worden aangetrokken door dat evangelie. Er kunnen zoveel gaven verborgen aanwezig zijn in de gemeente. Gaven die aan het licht dienen te komen, opdat het mag bijdragen aan het gemeentelijke opbouwwerk. Nu spreekt Paulus hier over 9 gaven. 3 categorieën van 3. 3 inzichtsgaven, 3 krachtgaven en 3 stemgaven. Heel kort maar iets over die gaven die hij hier noemt. We kunnen dat slechts aanstippen, maar het is wel goed om het even tot ons te laten nemen. Als hij daar spreekt, in het 8e vers als eerste over een woord der wijsheid. Maar dat is nou de gave van de geest om op een bepaald moment in een bepaalde situatie tot iemand te spreken, waardoor die ander vertroost wordt. Waardoor die vermaand wordt. Waardoor hij bemoedigd wordt. En zo'n wijs woord biedt dan een opening in moeilijke situaties. Het wijst een bepaalde richting op. Daar beschik je niet over. Dat heb je niet op bestelling bij je. Maar die geestesgave die komt van God en daarvoor ben je afhankelijk ook van God. En die wijsheid, die moet je dus ook steeds gegeven worden. Wat een zegen voor een gemeente, als er zulken zijn die deze wijze woorden kunnen spreken. Woorden van God, op de juiste plaats en op het juiste moment. Op rouwbezoek, in het pastoraat, in een gesprek met iemand die eenzaam is of die het moeilijk heeft. Balsem voor de ziel, troost voor het hart. Dat is die eerste, het woord der wijsheid. Het tweede waar Paulus over spreekt is het woord der kennis. dan gaat het hier om inzicht in de schrift. Niet slechts een bepaalde verstandelijke kennis, maar een kennis die ook gepaard gaat met liefde. Dat inzicht in de schrift niet bedoeld om een ander mee om de oren te slaan, maar wel ten dienste van de naaste. Dat kan een diep inzicht zijn dat de Heilige Geest je laat zien. Een gave om een ander ook verder te helpen. Ik denk aan een voorval en misschien kent u of jij het wel uit je eigen leven, dat iemand veel geestelijke strijd kende. En dan was de worsteling of het heil wel voor hem of voor haar bestemd was. En die vrouw, wat voelde ze zich slecht en wat voelde ze zich zondig. Tegelijk was er eigenlijk al wekenlang een bepaalde tekst die haar bezig hield. En ze kwam in gesprek met een ambtsdrager. En bij het afsluiten werd een gedeelte gelezen uit Gods woord. Dat was nou precies dat gedeelte wat die vrouw al wekenlang bezig hield. Ze voer het als Gods antwoord op haar vragen. Wat wordt nou bedoeld met die woord der kennis? Wijsheid, inzicht in de schrift om een ander daarmee te dienen. Die derde gave die Paulus hier noemt, is de gave van de onderscheidingen des geestes. De Heilige Geest die laat je de dingen doorzien. De Heilige Geest leert je wat waar is, wat vals is. Ja, let wel, deze gave die komt alleen hen toe die de gave, Jezus Christus, hebben ontvangen in hun hart. Want Hij is immers de waarheid. En alleen zij die door het ware geloof aan Hem verbonden zijn, die kunnen het onderscheid zien maken tussen waar en vals. En deze gave die geeft inzicht. Waar de boze geesten aan het werk zijn. In die onzichtbare wereld die er is achter mens, achter ideeën, achter meningen en achter stromen. Een bijzondere gave, als Gods kind de tijdsgeest mag leren doorzien. En als hij diepste drijfveren mag weten te ontmaskeren. En juist deze gave, die legt ook bloot wat er omgaat in de geest van een mens. Dat zijn die inzichtsgaven. Vervolgens heb je de krachtgaven. Er wordt als eerste in vers 9 het geloof genoemd. Nee, dat is niet het waarzaligmakend geloof dat elk kind van God bezit. Maar de kanttekenaren die zeggen daarvan, namelijk van wonderen te doen. Het welk is een bijzonder vertrouwen dat God hierin ons zal geven, hetgeen wij van Hem bidden in Christus' naam. Is het geloof dat bergen kan verzetten. Of het geloof dat die moeder kreeg. Al vanaf het moment dat ze zwanger was, had ze het geloof dat haar kind voor de dienst des Heren was bestemd. In zijn puberjaren keerde die jongen zich echter helemaal af van de kerk. Hij moest er niets meer van weten. Maar de Heere die bracht hem weer terug door krachtig ingrijpen in zijn leven. Later mocht hij als zendeling het evangelie verkondigen. Dat is nou dat geloof als die geestesgave waar Paulus hiervan spreekt. Hij spreekt ook over de gave van de gezondmaking. Dan citeer ik maar weer de kanttekeningen die daarvan zeggen. Niet door gewone middelen van medicijnen, maar met een woord, een aanraking of anderszins door een wonder. Met die gave stelt iemand niet zichzelf in het middelpunt van de belangstelling. Maar gaat het uiteindelijk dat die gaven ook de ontvanger mogen verbinden aan de Here? Dan denk ik aan die man die kwam bij een kinderloos echtpaar. En die de gave kreeg om dat echtpaar te vertroosten met een woord en de geboorte van een kind toe te zeggen. Hetgeen ook gebeurde na een poosje. Ook dat zijn soms gaven als de Heilige Geest die ook geeft aan bepaalde mensen. En als derde, als het gaat om die werking van de krachten, als het gaat om die krachtgaven, wordt genoemd de werking van die krachten. Dan gaat het om de werking van Gods Geest, waardoor het rijk van de vorst der duisternis wordt geminimaliseerd. Die kracht is zo groot dat het rijk van de Satan doet krimpen. Voor zoveel kracht dat demonen of natuurkrachten het zwijgen wordt opgelegd. En dikwijls gaat die krachtige werking van Gods Geest door de bedding van Gods woord. Het woord dat zoveel kracht doet, waardoor de duivel het zwijgen wordt opgelegd. Ik denk aan een gebeuren dat jaren geleden gebeurde in Kampen. Er was een bijeenkomst waarbij een groep jongeren zich bezighield met duistere en duivelse praktijken. Het was breed bekend wat daar gebeurde. Het gebeurde elk weekend. Duivelse machten die er actief waren. En op een van die avonden kwam een leeftijdsgenoot naar binnen. En krachtig las hij één vers uit Gods woord. En eens gebeurde daar van alles. En moest de Satan ook de aftocht blazen. En werd dat het middel om die jongelui die daar die avond aanwezig waren tot bekering te brengen. Nou, dat is nou zo'n voorbeeld van die werkingen der krachten. Die laatste categorie. De stemgaven. De gaven van de profetie. Dat je iets ingegeven krijgt van God. Een boodschap om die door te geven. Woorden te spreken tot vermaning, tot opbouw en tot troost. De actuele toepassing van Gods woord op de praktijk van ons leven. De geest die immers rijkdommen wil doorgeven. En die profetiegave die gericht is op de eer van God. En op het heil van de ander. Er wordt gesproken over de gave van allerlei talen. Tongentaal als een gave van Gods Geest. Die tot nut is tot opbouw van de gemeente. Eigenlijk is het aanbiddingstaal. Zoals er gebeurde op die eerste Pinksterdag. Toen de discipelen in andere talen de grote werken Gods mochten spreken. Die vol waren van de Geest. Waarbij dan ook komt de uitlegging der talen. Want datgeen dat in die onbekende taal was gesproken, dient ook uitgelegd te worden in bekende taal. Calvijn zegt in zijn verklaring dat het hier ook eenvoudig kan gaan om het Bijbelvertaalwerk. Maar al die 9 geestesgaven die dus van belang zijn voor het opbouwwerk in de gemeente. Het toerustingsmiddel van de Heilige Geest tot opbouw en versterking van de gemeente. En al die 9 geestesgaven bij elkaar, die dienen te leiden tot groei en bloei van dat ene lichaam. En dat brengt bij onze laatste vraag. Wat creëert nou de Geest? Want het doel van al die gaven, dat is dus het in bloei staan en tot groei komen van die boom. Paulus gebruikt het beeld van het lichaam vanaf vers 12. Nou, dat begrijpen jullie ook, jongens en meisjes. Een lichaam. 2 oren. 1 mond. Een neus. 2 ogen. 2 handen. 2 voeten. En al die verschillende delen heb je nou nodig om een compleet lichaam te vormen. En juist al die verschillende ledematen laten ook zien hoe wonderlijk een lichaam in elkaar steekt. Als er maar 1 ledemaat zou zijn, heb je geen compleet lichaam. Als een lichaam geen nier heeft, geen klieren, geen aderen, dan zou het sterven. Jij merkt ook aan je lichaam, als jij je voet stoot,
Dat dat pijn doet door heel je lichaam heen. Nu zegt Paulus, zo is het nu ook met dat lichaam van Christus. Dat ene lichaam, vers 13, wordt gevormd door verschillende ledematen. Joden, Grieken, dienstknechten, vrije. En elk lichaamsdeel heeft daarin zijn eigen gaven en zijn eigen talenten. Maar het een kan niet zonder het ander. En het een vult het andere aan. Je bent elkaar tot hand en tot voet. En ondanks die verscheidenheid die er is, bindt de Heilige Geest samen aan dat ene hoofd, Jezus Christus. Dat heeft ons wel wat te zeggen. Allereerst dat we elkaar nodig hebben. In de tweede plaats dat we elkaar hebben te respecteren, want als de hand en de voet elkaar tegenwerken, dan gaat het niet goed. In de derde plaats ook dat we met elkaar hebben mee te leven. Want zegt vers 26, als één lid lijdt, lijden alle leden. Samen draag je de lasten. Je praat met elkaar, je helpt elkaar, je sterkt elkaar. Zo uiteindelijk dient alles te zijn tot opbouw. Nee, niet tot afbraak, maar tot opbouw van de gemeente. En elk orgaan is daarbij nodig en elk zintuig is daarbij nodig. Stel je maar voor dat het reukorgaan niet werkt. Dan ruik je niet als er ergens brand uitbreekt. Of stel je voor dat het oog er niet is. Dan zie je ook geen gevaren. Stel je maar voor dat het hart niet klopt, dan gaat er geen warmte van uit. Alles is dus op elkaar aangewezen. We moeten dat wel goed zien. Paulus spreekt hier dus tot de gelovigen in Korinthe, die door genade verbonden zijn aan Christus en zo ook aan elkaar. Eenheid ligt er dus ten diepste ook alleen maar in Christus. Het gaat hier om Gods kinderen. Om zondige mensen die bij het kruis zijn geweest. Om mensen die van dood levend zijn gemaakt. Mensen die ontdekt zijn aan hun zonde en schuld. Zondaren. Die door Gods geest zijn uitgekleed en zijn afgebroken. En als een schuldverslagene aan de grond zijn terechtgekomen. Schepsels die zichzelf hebben leren kennen als een verdoemelijk zondaar voor God. Maar ze hebben allen Jezus nodig gekregen. Er is in hun hart een trekkracht uitgegaan naar de Heere Jezus Christus. Ze mochten in het geloof op de Heere Jezus Christus zien. Ze kregen hem te zien in zijn volkomenheid. Als die schuldovernemende borg en middelaar. Aan zijn voeten kregen ze onderwijs. En hun hart ging uit tot hem. En alles raakte ze van zichzelf en in zichzelf kwijt. Om in de Heere Jezus Christus nu alles te mogen vinden. Want bij hun duisternis is hij hun licht. En bij hun armoede is hij hun rijkdom. En bij hun leegheid is hij hun volheid. En bij hun zwak zijn is hij hun kracht. En dat hebben ze samen. Dat delen ze met elkaar. Dat hebben ze gemeen met elkaar. Hun liefde voor Jezus. En Gods kinderen, die herkennen elkaar. En begrijpen elkaar. En vinden elkaar in de Heere Jezus Christus. Ondanks al die verschillen in gaven die worden ontvangen. En in plaats die arm of die voet, die neus of dat oor. Doet juist die band aan de Heere Jezus Christus nou al die verschillen overstijgen. Hoe ligt dat nou in ons leven? Hebben wij nou deel mogen krijgen aan de Heere Jezus en zijn gerechtigheid? Bent u nou door het ware geloof verbonden aan Hem, het hoofd, Jezus Christus? En ben je als een arme en ellendige zondaar terechtgekomen aan de voeten van het Lam? En mag je daar samen wegschuilen met anderen die ook in zichzelf niets hebben en van zichzelf niet zijn, ook aangewezen zijn op die gerechtigheid van Christus? Want als die band met Christus er niet is, dan is het ten diepste ook geen eenheid. Dan kan er ook geen eenheid zijn. Lees wat dat betreft zondag 1 nog maar eens van de catechismus, want dat wil dan zeggen, dan hoort u nog altijd toe bij die vorst der duisternis. En verkeert u onder zijn heerschappij. En die vorst der duisternis, die is nou die grote diabolos, die alleen maar verwarring en alleen maar verdeeldheid zaait. En daarom, als u nog zonder Christus leeft, als je nog altijd in de kerk zit levend voor eigen rekening, onverzoend met God, ja, dan komt dat opbouwwerk in de gemeente wel in een heel ander licht te staan. Want er moet er eerst bij u worden afgebroken. De afbraak van uw zondige ik. De afbraak van uw vrome ik. De afbraak van uw vroom gepraat. En de afbraak van je vleeselijke lusten. Alles moet dan worden afgenomen. En alles moet worden weggeslagen. En niets kan dan meer overeind blijven staan van uw levenshuis. En het moet geheel en al tegen de vlakte. Juist omdat u als een goddeloze aan de kant komt te staan en verstaat dat u er ook buiten staat. Dan heb je niets meer. Raakt een mens al zijn praatjes kwijt. Raakt hij al zijn eigen gerechtigheden kwijt. Is het enige wat je nog hebt een hart vol zonde en een leven vol schuld met een heilig en een rechtvaardig God boven je. Klaagt het u aan en gaapt die schuld u aan. Maar weet u, dan mag hij wel worden verkondigd. Die zaligmaker van zondaar, de Heere Jezus Christus. Want Hij alleen is het dan toch die al die vuile zonden kan wegdragen. En Hij alleen is het dan toch die die schuld kan betalen. En Hij alleen is het toch die u kan verzoenen met God. En Hij alleen is het toch die het ook vrede kan maken in je hart. En die je waarlijk geluk kan geven. Als dat nou uw leven is, vreemd van de kennis van Christus, en tegelijkertijd ook niet vreemd van wie u zelf bent, zondig en schuldig, geloof dan toch in de Heere Jezus Christus. En neem dan toch tot die zaligmaker de toevlucht. En als je daar mag komen, aan de voet van het kruis tot je verwondering, zijn er meer. Arme, ellendige en zwakke. En dan mag je samen gebonden door Gods geest, samen verbonden worden aan de Heere Jezus Christus. Al ben je dan misschien maar een pink. Of ben je dan misschien maar de kleinste teen van het lichaam. Als je dan maar verbonden bent aan het hoofd Christus, dan heb je alles. Zo ligt het toch. Je bent de gelukkigste van heel de wereld. Als je daar mag verkeren. Aan de voeten van het kruis. En als je in de Heere Jezus het leven mag vinden. En als je daar ook mag smaken. Gemeenschap met Christus. En gemeenschap met elkaar.
Amen.
En laten we de Heere danken en bidden. Heere, daarvoor past het toch om uw naam dank te zeggen met gaven tot der mensen troost. Al die gaven van de geest die gij geeft, die gij uitdeelt aan het ene lid van het lichaam van Christus deze gaaf. Aan het andere lid van het lichaam van Christus een andere gave. Maar al die gaven tot der mensen troost, tot bemoediging, tot versterking, tot opbouw van het ene lichaam, maar ook dat zelfs een wederhorig kroost, zij die nog niet verbonden zijn aan het hoofd Christus, zij die nog altijd het bloed van Christus onrein achten, zij die nog altijd leven voor eigen rekening, dat ook zij nog zouden kunnen wonen bij u de Heere, om Christus wil. O Heere, geef toch dat die gaven die gij uitdeelt, dat die zo gebruikt en aangewend mogen worden tot eer van uw grote naam en tot heil van zondaar. Gedenkt u daartoe de zondagsschoolmeesters, de zondagsschooljuffrouwen, die ook vanmiddag ook de kinderen onder zich hebben. Wilt u ze daarbij helpen? Gedenkt u de verenigingsleiders, die ook vandaag, later deze dag of in deze week, ook hun werk weer mogen doen. Laat het alles mogen zijn, opdat juist die gaven er zijn, tot troost van hen die horen bij het hoofd Christus. En tot eeuwige zegen voor dat wederhorig kroost, opdat ze ingelijfd worden door het geloof in Christus, die ware wijnstok. Heere, wilt u zo het zondige wat er was vergeven, het goede met uw zegen achtervol. We vragen u dat in de naam van hem, de koning van de kerk, Jezus Christus. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 92e psalm, het 7e vers. Het rechtvaardervolk zal bloeien gelijk op Libanon. En wat er verder volgt in vers 7 van 92. ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.